Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven kiest. Elke woensdag jouw update over de kiescampagne. Dit is Bert Rijmen.
Hallo en welkom bij de derde aflevering van De Zeven Kiest. Afgelopen dagen ging het in de campagne over zeer uiteenlopende onderwerpen. Extra vakantiedagen, minder belastingen voor de laagste lonen, indexsprongen voor de uitkeringen en zelfs het beperken van de schermtijd voor kinderen. Een breed palet, zullen we zeggen. Maar voor ons hier bij De Tijd was dinsdag een hoogdag. Het planbureau kwam toen naar buiten met de doorrekening van de wilde plannen en voorstellen van de politieke partijen. Wat kosten die en wat brengen die op? Daar moeten we het zeker over hebben. Met Isabel Albers, algemeen hoofdredacteur van De Tijd en L'Echo, en politiek journalist Dieter Dujardin, de begrotingsman hier op de redactie. Hallo alle twee.
Goedemorgen.
Dieter, wat jou betreft een geslaagde oefening, die doorrekening door het planbureau?
Ja, het is een verdienstelijke oefening in ieder geval. Het oordeel is een beetje dubbel. Langs de ene kant kan je zeggen, dit is al een uitgebreider analyse dan in 2019, toen er maar een beperkte set maatregelen werd bekeken. Nu hebben ze 30 maatregelen per partij onderzocht. Het goede is dat je van een aantal slogans nu eigenlijk weet wat ze opbrengen en kosten. Voor het PvdA valt op dat vlak een beetje door de mand. Een ander goed ding is dat het op partijen een beetje afstraft die alleen maar beloftes doen en zwijgen over de financiering ervan. Ja. Het mindere is dus dat het set beperkt is en dat de modellen van het planbureau niet toelaten om een aantal terugverdieneffecten eigenlijk in detail te berekenen. Bijvoorbeeld, wat is het effect van meer kinderopvang op productiviteit van uw werknemers? Wat is het effect van verlaging van de uitkeringen op uw activering en zo? Het is geen perfecte oefening en dus vergelijken tussen de partijen is eigenlijk niet zo evident.
Wat vond jij ervan, Isabel?
Ja, er zijn heel wat beperkingen aan de oefening, wat Dieter komt te zeggen, ook al omdat het allemaal Belgische cijfers zijn. En bijvoorbeeld werkzaamheidsgraad, daarvan weten we dat in Brussel en Wallonië de grootste knoop ligt. Maar toch, ondanks al die beperkingen, vind ik het toch een nuttige oefening. There's no free lunch. Ja. Alles hangt aan alles samen. En dat is misschien wel de grootste verdienste van deze oefening. Dat partijen in het opstellen van hun plannen toch al een beetje rekening beginnen te houden met deze oefening op zich. Het nuttigste is natuurlijk dat ze de elephant in the room benoemt, waarover veel te weinig verkiezingsdebatten gaan, namelijk dat als we niks doen, het begrotingstekort naar 45 miljard euro oploopt en dat het planbureau wel berekend heeft welke partij daar iets aan doet en welke niet en met welke maatregelen dat dan is. Ik vind ook wel dat die oefening nog zou moeten verfijnd worden, maar nu al toch een beetje tegenwicht geeft tegen, ja, zeg maar, al te populistisch gedoe als het over centen gaat. En dan springen zeker de extremen eruit. PvdA, zei Dieter, ook Vlaams Belang, zit daar met een gat van hier tot in Tokio. Als je hun plannen probeert te becijferen. Maar het zijn zeker niet alleen de twee extreme partijen die zich wel eens tot populisme durven te lenen als het over centen gaat. Ook dit komt hier en daar wel naar boven.
Ja, een eerste stap tegen holle slogans en populisme. Zoals elke week hebben we ook aan jullie, de luisteraars, een vraag gesteld. Deze keer over iets dat iedereen wel nauw aan het hart ligt. De centen, of meer bepaald, wat je daarmee kan doen. Koopkracht dus. Onze vraag was, wat moet de volgende regering doen om de koopkracht van de mensen te vrijwaren. Daar kregen we zeer veel reacties op. We spreken die zo meteen, jullie antwoorden. En we kijken in deze De Zeven Kiest ook eens naar Open VLD. Hoe staat de partij van de premier ervoor in deze campagne? Zal het campagnebeest Alexander De Croo nog een verschil kunnen maken? En Fout Nieuws heeft aan het einde van deze podcast het ook weer over zijn kiespijn. Die wordt deze keer ook veroorzaakt door recente de begroting met name. Laten we eraan beginnen.
De Zeven Kiest.
First things first, dus de centen. Brengen de beloften en plannen in die ronkende kiesprogramma's wel op wat ze beloven? Of kosten ze misschien meer dan wordt voorgespiegeld? Planbureau heeft dat dus, of toch een aantal van die maatregelen, doorgerekend. Hier bij de tijd hebben we onder andere gefocust op het begrotingstekort dat door geen enkele partij met wat ze nu voorleggen naar die 3% gaat die Europa van ons vraagt. Maar er zit natuurlijk veel meer in. We hadden het daarnet er al over. Misschien in eerste instantie, Isabel, wat valt jou op als je dat algemene beeld bekijkt?
Ja, toch maar, het is geen detail. Ja, dat geen enkele partij het begrotingstekort tegen 2029 onder die 3% van het BBP krijgt. Hè. N-VA komt daar het dichtst bij, maar dat is met een zeer zwaar besparingspakket. PS komt nog enigszins in de buurt, maar dat is met 18 miljard belastingsverhogingen. Het zegt iets over de enormiteit van de begrotingsinspanning die nodig zal zijn de komende jaren. En dat wordt hier toch nog maar eens duidelijk gesteld voor wie dat nog niet zou weten en op een andere planeet geleefd heeft. Voor de rest vallen mij toch de twee antisysteempartijen op. Hè. Om te beginnen het Vlaams Belang. Daar zie je dat het begrotingstekort onder Vlaams Belang stijgt tot liefst 53 miljard. Dat gaat over een ongedekte cheque van 12 miljard. Enough said, zou ik zeggen. Er staan voorstellen in als een opvoedersloon voor moeders of misschien vaders aan de haard. Dat is allemaal misschien leuk, lief en aardig, maar dat kost wel een half miljard. De vraag is of dat dan de grote prioriteit moet zijn. En alles betalen met de splitsing van het land, dat is niet realistisch op dit moment. Maar ook die andere antisysteempartij, PvdA, valt door de mand. Die rijkentax, waar PvdA al zo lang campagne mee voert, die brengt niet zoveel op als ze zelf voorspiegelen. En het meest opvallende bij PvdA vond ik misschien wel dat de koopkracht er uitgerekend bij PvdA op achteruit zou gaan, volgens het planbureau. Dus dat is toch ook wel een opvallende vaststelling daar.
Ja, daar worden extreme partijen eigenlijk een beetje geconfronteerd met de dingen die ze niet zo goed doordenken. Dieter, wat moeten we volgens jou nog meer onthouden?
Dat niemand de werkzaamheidsgraad naar 80% krijgt tegen het einde van de legislatuur, wat toch zo'n beetje de ambitie van alle regeringen is. En vooral zelfs partijen die gigantische lastenverlagingen toepassen, die geraken er zelfs niet. Voor het MR komt met 15 miljard lastenverlaging, die ze amper financiert, die eigenlijk volledig op terugverdieneffecten rekenen. Die komen aan 75,6 of zoiets. Vooruit, die ook een enorme lastenverlaging doet, doet er ook maar 1% bij. Dus ik heb even rondgehoord wat daarvan de reden zou zijn. Volgens mij is het dat we gewoon te laat zijn om dat te halen, omdat men zegt mij, er zijn niet alleen arbeidsmarkthervormingen nodig, maar ook pensioenhervormingen. En om pensioenhervormingen te laten renderen, heb je ruime overgangsperiodes nodig.
Die spelen op de lange termijn.
Ja, voilà. Dus dit moest eigenlijk al lang in gang gezet zijn. En bij N-VA hoor je dan, dit bewijst dat we er niet alleen geraken met werken extra doen lonen, maar ook de kloof tussen de werken en de uitkeringen groter maakt, dus de uitkeringen een beetje bevriest.
De extreme partijen die door de mand vallen en die werkzaamheidsgraad die toch een onopgelost probleem blijft. Laten we misschien eens kijken naar die specifieke maatregelen van links naar rechts op dat politiek spectrum. Dieter, de linkse partijen, dan denk ik vooral meer belastingen. Dat is traditioneel die hoek.
Ja, een tax-shift. Een tax-shift van arbeid naar vermogen. Vermogenswinsten bij de meesten. En Groen Vooruit en PS hebben ongeveer hetzelfde voorstel. Eigenlijk een simpel voorstel op papier. Met name stop met vermogen apart te behandelen dan, of vermogenswinsten tenminste, apart te behandelen dan arbeid. En zet die allemaal samen in één belastingaangifte. En belast die dan volgens de aanslagvoet die bij iemands inkomen hoort. Nu, dat betekent dat voor velen hun dividenden op hun aandelen niet langer aan 30% zullen belast worden, maar aan 40, 45, hangt er vanaf hoeveel dat je verdient. Dus de beweging die daarmee wordt gecreëerd is immens. 9 miljard denkt Vooruit daarmee te verschuiven. Maar goed, dat is natuurlijk in het scenario dat je geen totale shock creëert bij je investeerders en je beleggers.
Dat is ook iets wat moeilijk te berekenen is, Isabel.
Als ik kijk naar wat de linkse partijen voorstellen, dan zie je toch wel dat groen uit de band springt. Een beetje een negatieve zin wel. De partij wil iedereen een inkomen geven boven de armoedegrens. Maar dat kost een rib uit een lijf en meer dan dat. Daardoor geven ze ook minder prikkels om te gaan werken. Een lagere werkzaamheid, minder investeringen in bedrijven. En dat mondt dan uit in die fel verslechterde begroting volgens het planbureau. Gisteren zag ik dat Jeremy van Eekhout, de voorzitter van Groen, die oefening toch een beetje op een populistische manier naar zijn hand zette. Hij zei van het planbureau heeft het doorgerekend, nul armoede, meer tewerkstelling, meer nettoloon, enkel met Groen. Maar hij zegt er natuurlijk niet bij dat de rekening van geen kanten klopt. There's no such thing as a free lunch, dus dat is daar wel opvallend. Van vooruit zie je dat die partij een stuk serieuzer zijn werk heeft gedaan, toch op dat vlak. Maar daar legt de oefening toch ook open en bloot wat voor groot deel er uit nieuwe belastingen zal moeten komen. Hè. Die 9 miljard waar Dieter van spreekt, door al die vermogenswinst te gaan belasten, zoals belasting op arbeid. Daar komen nog een keer 3,4 miljard euro bij door reële huurinkomsten, meerwaardes op aandelen te belasten. Dus dat is wel een hele boterham. Maar dan zie je dat de hele oefening op zich met de 30 maatregelen toch iets meer aan elkaar hangt.
Inderdaad, dat is het beeld aan de linkerzijde. Rechts dan, Dieter, ja, dat zijn partijen die traditioneel komen met meer vinden van besparingen en daarmee de rekening laten kloppen. Blijkt dat ook uit die maatregelen die ze hebben laten doorrekenen?
Het is een beetje gemengd. Dus eigenlijk is het programma van VLD en N-VA redelijk gelijklopend. Dus zij komen met niet zo heel grote lastenverlaging als de andere partijen. Zij willen de kloof tussen werken en niet werken naar €500 brengen door de uitkeringen te bevriezen in combinatie met het afschaffing van die van die bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid. En VLD wil ook wat met de belastingschijven schuiven. Bij N-VA levert dat een resultaat op van 2% begrotingsverbetering. Bij VLD niet. Daar verbetert de begroting maar met 0,5%. Ja, de partij zegt, kijk, ons groeiplan dat we gelanceerd hebben begin maart al, dat moest 25 miljard opbrengen. Mm-hmm. Dat bevat 90 maatregelen. Dus deze oefening is eigenlijk te beperkt om ons volledige plan te vatten. Nu, ik hoor wel dat de partij een aantal grote maatregelen had ingediend bij het planbureau, maar dat die terug van de tafel zijn gehaald, omdat het planbureau een aantal terugverdien effecten niet wou in rekening brengen. Dus ja, ik heb toch het gevoel dat er daar nog wel een probleem zit. Dan CD&V, als we dat tot de rechtse partijen mogen rekenen.
Sommige aspecten,
Vind ik een beetje opmerkelijk, omdat dit zou een thuismatch moeten zijn, dit soort oefeningen, gezien al het werk dat Van Petegem heeft gedaan rond zijn fiscale blauwdruk. En dan stelt je vast, die leggen een lastenverlaging van 7 miljard op tafel en de financiering is precies zo niet helemaal dichtgereden. Ook hier zeggen ze, maar dit werk is veel te groot voor zo'n studie. Ik vind het opvallend.
Inderdaad zeer opvallend, hè, met Vincent van Petegem.
Zou je dat verwachten?
Die het aura heeft van iemand die goed rekenwerk kan doen. Het is toch een tech-shift met een gat in. Het feit dat zowel Open VLD als CD&V zeggen, maar we hadden veel meer maatregelen en ze nemen die allemaal niet in aanmerking. Ja, dan hadden ze misschien hun echte prioriteiten in die 30 prioriteiten moeten stoppen. Dat kan je er wel tegen inbrengen. Het cijfer van CD&V toont wel een ander ding aan, dat Sami Mehdi zijn partij wel degelijk als economisch eerder links in de markt zet. We hebben de afgelopen weken gezien dat hij met Les Engagés, NMR, zegt een centrumrechts blok te willen gaan vormen na de verkiezingen. Ja, op economisch vlak zien we dat niet. We zien dat het daar eerder een linkse koers is en dat die tech-shift, die grote fiscale hervorming die Vincent van Petegem heeft voorbereid, dat lasten op arbeid moet verminderen, maar dat toch niet zo'n economisch rechts discours is.
Brengt in dat opzicht wel duidelijkheid. We hebben het nu over de Nederlandstalige partij gehad, of de partij aan Vlaamse kant. Dieter, de Franstalige partijen, kan je daar in een nutshell eens een beeld van schetsen?
Ja, het is een beetje contra-intuïtief. De PS verbetert de begroting het meest door naast een gigantische lastenverlaging ook gigantische
18 miljard,
belastinginkomsten te zetten. MR doet ook een gigantische lastenverlaging en zet er niks tegenover, behalve een hoop besparingen en terugverdieneffecten. Maar mijn indruk is dat alle partijen, of de meeste toch, deze oefening hebben gebruikt om de dingen die in goed uitkomen eruit te pikken en in een socials te zetten. Want gisteren was Boucher al bezig, gezien een keer, met de MR, zoveel lastenverlagingen, 200.000 nieuwe jobs. Dus de begroting, wat kan hem dan schelen dat er daar nu kritiek op komt?
Dat vond ik toch bij de Franstalige partijen het opmerkelijkste resultaat. Als je kijkt naar de Franstalige liberalen, de MR... Ja, je zou van een liberale partij toch enige budgettaire orthodoxie kunnen verwachten. Hij heeft daar ook heel vaak iets over gezegd tijdens deze regeerperiode. Maar ze slaan gewoon een zwaar begrotingsgat. Op dat vlak is hij een van de allerslechtste leerlingen van de klas. Oké, hij zegt, ik reken wel op terugverdieneffecten, het planbureau niet. Hij betwist die berekeningen. Maar je ziet toch dat de MR in een soort financieel fabeltjesrijk leeft, een wiwa wonderland, noem het zoals je wil. Maar het geeft toch wel te denken dat ze hun voorstellen zo weinig doorgerekend hebben.
Dit is campagne. En in campagne toont je enkel je mooie waren en zwijgt over je zwakheden. Hè. En bij de N-VA ligt dat anders. Zij hebben bewust gekozen, hun lijn van deze verkiezingen is budgettaire ernst. Want dat kunnen ze tegen Vivaldi afzetten. En als daaruit blijkt dat hun jobgroei maar beperkt is, hun lastenverlaging maar beperkt is, dat is een beetje secundair. Ze gaan voor die lijn van ernst. Hè. Dus iedereen heeft dit volgens mij gebruikt om te tonen van, kijk eens, wij hebben veel cadeautjes.
Dat is hoe de partijen ermee omgaan. Maar kan je de vraag ook stellen, Isabel, doet het er voor de kiezers eigenlijk toe? Is dit waar mensen nu echt op focussen om hun beslissing te nemen voor wie ze zouden stemmen?
Ja, er is een aloude regel. Met begrotingsinspanningen win je geen verkiezingen. Met besparingen op voorhand aan te kondigen win je geen verkiezingen. Misschien met de uitzondering van Jean-Luc Dehaene in 1995. Maar dan moeten we al heel lang...
Dat is lang geleden, teruggaan.
En de vraag is of de kiezer nu de budgettaire ernst van de situatie genoeg aanvoelt om daar zijn stem door te laten bepalen. Als je kijkt naar N-VA bijvoorbeeld, dan de beste leerling van de klas volgens planbureau puur op budgettair vlak, dan zie je natuurlijk wel dat daar een zwaar besparingsprogramma tegenover staat die een aantal grote groepen mensen toch echt wel pijn gaat doen. Hè? Als je de uitkeringen 5 keer niet laat stijgen, dat gaat niet alleen over mensen die wel kunnen werken, maar niet willen werken. Je treft daarmee een bredere groep. Er zijn ook mensen die gewoon ziek zijn en in die langdurige ziekte zitten, uitkeringstrekkers met een leefloon, die je niet meer geactiveerd krijgt. En die groep zal dat zeker voelen.
De Zeven kiest.
Het planbureau heeft dus zijn huiswerk gedaan over die kosten en opbrengsten van de voorgestelde maatregelen. Intussen communiceren de politieke partijen de voorbije dagen in de campagne volop over koopkracht. Wat er moet gebeuren om die koopkracht, wat iedereen met andere woorden nog kan betalen met zijn of haar loon, te verbeteren of in stand te houden. Hier bij De Tijd zijn we afgelopen weekend ook gestart met een reeks, Het Ongenoegen, waarin we de boosheid van de mensen proberen te capteren. Het eerste luik ging ook over die koopkracht die er hebt, dat eerst stuk voor de tijd geschreven. Is die koopkracht nu echt zo problematisch? Was dat de conclusie?
Ja, dat wordt eens nee, volgens mij. We dachten dat we door een opeenvolging van zware crisissen allemaal collectief gingen verarmen. Door de inflatie is er natuurlijk wel wat spaargeld verdampt, maar als je naar de koopkracht kijkt, de algemene cijfers die zeggen dat die 4% hoger staat dan in 2019.
Dus is er geen probleem? Ja.
Dus met andere woorden, ondanks een inflatie van 20% kan je nu 4% meer kopen met je geld dan toen. Natuurlijk, dat zijn algemene cijfers. Daaronder de gemiddelde Belg bestaat niet, zegt de Nationale Bank erover. We zitten met een procentuele index. Dus wat we zeggen, hoe meer je verdient, hoe meer je indexering is in euro's. En hoe minder je verdient, hoe minder dus. Hè. En vooral het probleem is dat bij die lage lonen, ja, kom je dan op de snede van wat is het verschil nog met niet werken. Er is wat discussie tussen economen die zeggen, de ene zegt dat het verschil is heel klein, de andere, Yves Marx bijvoorbeeld, betwist dat. Maar het is wel zo, als je kijkt, als je een leefloon aanvult met een aantal sociale toeslagen, en je weet dat al die toeslagen, dat je die verliest vanaf dag één, dat je werk vindt, ja, dat is natuurlijk wel een beetje een drempel. Ja.
En dat zorgt wel degelijk voor ongenoegen, hè? En die groep, dat is het cijfer, hè, dat ik ga gaan werken, moet hard werken, het gevoel dat de druk stijgt. Je ziet ook meer en meer mensen die uitvallen, mensen die het allemaal met moeite nog rondgefietst krijgen en dan zien dat het verschil tussen werken en niet werken zo klein is. Ja, dat zorgt voor ongenoegen, hè, een beetje het uitgeperste citroengevoel, terwijl er dan anderen misschien iets te makkelijk van het systeem kunnen profiteren. Dat is, denken wij, zeker één factor in dat ongenoegen, maar dat is natuurlijk niet het enige. We schrijven vandaag over de grote woonnood. Dat is een thema dat nog niet heel erg leeft in de campagne, maar als je met jongeren praat, iets is wat hen ontzettend bezighoudt. En als je kijkt naar de projecties van de komende jaren, dan zie je dat we in Vlaanderen op een gigantische woonnood zullen afstevenen. En er zijn er nog de integratieproblemen met migratie. Uiteraard zorgt dat ook voor ongenoegen en we kunnen en mogen dat ook niet ontkennen.
We hebben ook aan jullie, de luisteraars, gevraagd wat jullie vinden van die koopdracht en met name welke oplossingen de goede zijn. Wat moet, met andere woorden, de volgende regering doen om de koopkracht van de mensen te verbeteren? Laten we eens luisteren naar jullie antwoorden.
De luisteraar van De Zeven kiest.
Mijn voorstel om de koopkracht van de mens te verhogen is eigenlijk een verlaging op de BTW voor alle levensmiddelen en producten, omdat dat direct de kostprijs aan de kassa voor de mensen verlaagt en dus een goedkopere winkelkar oplevert. Dat is ook iets dat geen concurrentie binnen bedrijven bedenkt en dus eigenlijk in dat opzicht heel goed is. Het is echter geen budgetneutrale maatregel, dus dat is iets waar de regering wel rekening mee moet houden. Als toevoeging daarop zou het ook wel nuttig kunnen zijn om dat niet te doen voor ongezonde producten. Zo stimuleer je ook nog eens de bevolking om gezond te leven.
Ik merk in mijn omgeving dat er veel zijn die jaren werken en nadien doet gewoon niet meer aan de slag gaan omdat het verschil tussen werken en niet werken veel te klein is. Als je niet effectief iets doet om terug aan de slag te kunnen gaan, dat ze dan na 2 jaar toch een uitkering zouden moeten verliezen.
Ja, ik denk dat de lasten op arbeid en automatische loonindexering maken dat we enerzijds minder competitief zijn om buitenlandse investeerders aan te trekken, maar dat we, die zorgen er ook voor dat we dure eindproducten hebben voor onze binnenlandse consument. Dus ik denk de aanpak daarvan dat 2 vliegen in 1 klap kan zijn. Het valt me op dat je in centrum Parijs goedkoper kunt eten dan in een brasserie in een willekeurig Belgisch dorp.
Met als afsluiter nog de lessen na een weekendje Parijs, zou je kunnen zeggen. Isabel, goede oplossingen gehoord?
Ja, als ik even op dat laatste mag ingaan, die automatische loonindexering, moeten we die niet laten varen, want dat zal uiteindelijk, is de redenering van de luisteraar, resulteren in lagere prijzen. Op termijn misschien wel een beetje, niet vergeten dat we natuurlijk ook een exporteconomie zijn. Maar er is geen meerderheid voor het laten varen van de automatische loonindexering. De Nationale Bank heeft ook gezegd, als je het over de lange termijn bekijkt, ja, zijn er geen bewijzen dat die automatische loonindexering alleen ons zo'n handicap geeft tegenover de rest. Ook omdat de loonnorm nog altijd die automatische loonindexering een beetje in evenwicht houdt. Dus ik weet niet of dat de beste maatregel zou zijn om de koopkracht nu aan te zwengelen. Ik denk dat er met die andere 2 maatregelen zeker op korte termijn iets meer te realiseren valt.
Wat denk jij, Dieter? BTW op gezonde groentjes? Lager maken?
Ja, het heeft op tafel van de regering gelegen. Een gezondheidsshift, alles op groenten en fruit, geen BTW en ongezonde producten wat meer BTW. Ja, het klinkt aannemelijk. Hè? Een lagere BTW, dat de prijzen gaat verlagen. Maar ik denk dat die korting die daardoor ontstaat, dat die eerder in de zak van de verkoper en de producent zal verdwijnen dan van de consument. Er is geen bewijs voor dat geld volledig naar de consument gaat. Bovendien is ons probleem volgens mij niet echt koopkracht, maar wel te hoge lasten op arbeid. En dus uit heel veel expertenrapporten blijkt dat als je die lasten op arbeid wil verlagen, dat er maar een paar andere bronnen zijn die economisch minder schadelijk zijn. En daar is consumptie altijd één van. Dus eigenlijk, voor het in het plan van Mark Delanoten, fiscale specialist die voor Van Petegem die blauwdruk had gemaakt, ja, hij doet eigenlijk meer een shift naar consumptie dan naar vermogen.
Ja, want daar ligt toch wel een beetje de clue. Hè? Er zijn niet zo gek veel mogelijkheden om die koopkracht nog te verhogen. Als je dat allemaal in bruto loon moet gaan doen, ja, bon amusement. Maar dat verschil, dat grote verschil, een van de grootste ter wereld, tussen bruto en netto, toch ietsje temperen, misschien niet voor iedereen, maar toch zeker voor een aantal categorieën en dat dan gradueel doen. Ja, daar ligt volgens mij wel een sleutel tot begin van oplossing van het probleem.
De Zeven kiest.
We hadden het in de vorige De Zeven kiest al over de linkse socialistische partijen en hoe die ervoor staan in deze verkiezingen. Laten we nu eens kijken naar de liberalen, Open VLD aan Vlaamse kant. Die zijn hier nog niet aan bod gekomen. Meer dan ooit is dat de partij van de premier, Alexander De Croo. En die wordt dan ook volop uitgespeeld in de campagne. Eigenlijk is voor Open VLD het verder zetten van het premierschap lijkt het wel zo'n beetje de inzet van de verkiezingen. Collega Roan van Eyck stelde hem voor De Zeven van De Zeven. Dat is een andere campagnepodcast die we hier maken. De vraag of hij ook gewoon minister zou kunnen zijn in een volgende regering en dus geen premier. Dit was zijn antwoord.
Als ik daar verder een rol in kan spelen om ons land sterker te maken, om onze troeven meer uit te spelen, zeer graag. Maar dat hangt meer af van de keuze van de kiezer dan van mij.
Maar dus zeer graag, ook al is het als minister De Croo en niet premier De Croo.
Als de kiezer dat wil, ja, dan wil ik graag een economisch zinvol beleid, ons land vrijer maken met minder betutteling en ons land sterker maken en niet in stukken snijden, ja, daar wil ik graag de leiding van nemen. Dat is voor mij wel de inzet, is daar de leiding van te nemen. Ja.
Hij wil dan toch liever de leiding nemen. Dieter Alexander De Croo, meer dan ooit het speerpunt van die campagne voor Open VLD. Geraken ze daar ergens mee volgens jou?
Eerst en vooral, het lijkt mij vrij logisch dat je als premier niet in andermans regering gaat zitten. Dat is nog niet zo vaak gebeurd. David Cameron is een recent voorbeeld, ja. Maar er is wel een hele historie aan vooraf gegaan.
Daar zat wat tussen, ja.
Komen ze ergens mee? Open VLD rekent er al van in het begin van de legislatuur op. Wij gaan de kansliersbonus boeken en alles komt goed. Ja, je ziet, we staan op hoeveel weken van de verkiezingen? Ja, 4 weken.
Een maandje. Ja,
en waar blijft de kanseliersbonus, is een beetje de vraag. Hè? Want er is een peiling geweest van Alibre Belgique, waar ze weer terug wat onder de mensen kwamen. Maar een peiling waar wel wat over te zeggen valt qua methodiek en foutenmarge, denk ik. VLD zit wat moeilijk. Hè? Plots zie je dat mensen als Vincent van Quickenborne, maar ook De Croo zelf, weer heel donkerblauw worden. Ze hebben al een oude theorie is weer ontdekt. En dat wringt wel wat met het feit dat hij de voorbije 4 jaar een heel moeilijk compromis heeft moeten zoeken tussen 7 partijen.
Ja, je ziet dat ze tot nu toe een fletse indruk maken. Hè. Denk bijvoorbeeld aan minister Lydia Peters over de premie voor elektrische wagens. Dat is toch redelijk dramatisch voor Open VLD. Dus ja, misschien dat Alexander De Croo hemzelf in die laatste weken persoonlijk nog een beetje meer het verschil kan maken. Maar ik vrees er eerlijk gezegd voor de Open VLD. Want daarbij is het probleem niet zozeer het programma dat de liberalen voorstellen, wat een vrij gematigd liberaal programma is. Ze doen zich nu, een aantal kopstukken doen zich nu donkerblauw voor. Het probleem is dat de liberale achterban hen niet meer gelooft. Die geloofwaardigheid is weg, voor een stuk kapot geregeerd in een regering waar ze te weinig dat liberale gewicht in de schaal hebben kunnen leggen. En dat zal niet op enkele weken te keren zijn, denk ik.
De partij had eigenlijk gehoopt om De Croo nu volop in die campagne te hebben. Maar ik heb de indruk dat ze een beetje gefrustreerd zijn, omdat Om in die campagne te zitten, moet je met de Wever in duel. Want hij is een oppositieleider die de Croo 4 jaar lang heeft zitten bestoken. En wat ziet je? Dat de Wever eigenlijk heel veel duels, dubbele interviews en zo afhoudt. Om vanuit de redenering, ik ga die niet groter maken dan hij is. Er komen blijkbaar nog een aantal tv-duels en zo. Maar je voelt toch dat de VLD... gefrustreerd is als ze niet in die match, in die directe match met de Wever zitten. Dus...
En daarmee zit deze De Zeven Kiest er ook weer op. Dankjewel Isabel Albers en Dieter Dujardin.
Graag gedaan.
Wie nog meer wil beluisteren over de verkiezingen, check zeker ook die De Zeven van de Zeven, waar ik het daarnet over had. Aan de zeven grootste Vlaamse partijen hebben we de zeven vragen gesteld die er volgens ons toe doen. Deze week staan de zeven vragen aan CD&V-voorzitter Sammy Mehdi online. Volgende week is er die aflevering met Alexander De Croo voor Open VLD. Allemaal terug te vinden in dit kanaal van De Zeven, maar ook apart in De Zeven van de Zeven. Daar vind je alle afleveringen terug voor wie de partij eens één op één wil vergelijken op die manier. Ik steek een link ook in de show notes. En om af te sluiten, de eigenzinnige blik van Fout Nieuws op de verkiezingen. Dit is Kiespijn.
Kiespijn. Met Fout Nieuws.
Ons land heeft de op één na slechtste begroting van de eurozone.
25 miljard euro om de begroting op orde te krijgen.
De oppositie noemt de begroting onverantwoord.
Het gat in de begroting.
Begroting in evenwicht.
Staatssecretaris voor begroting.
Begrotingstekort.
Ontwerp van de begroting.
Begrotingstekort.
Begroting. Ja, ja, ja. We weten het ondertussen wel. Er was corona... En er was oorlog. Dat kostte onze regering handenvol geld. Maar dat kostte ook ons veel centen. En wij van Fout Nieuws kregen onze begroting wel op orde. Nee, wij kunnen niet belasten. Maar wij kunnen wel besparen. Als een goede huisvader hebben wij ons geld niet op de rooster geteld. Tijdens corona haalden wij de broekriem fors aan en losten die enkel voor ons knuffelcontact. In periodes van budgettaire krapte moet je besparen op je uitgaven. Dat snijdt en dat doet pijn, maar het loont. Een voorbeeld? Drink geen zware bieren meer voor 1 uur 's middags. Wij besparen zo per maand een kwart van onze wedden. Vivaldi had beter, net als wij, de supermarktfolders uitgepluist. Want de mijnenveger heeft een rode prijs bij Colruyt. De gevangenissen staan in promo bij Carrefour. En de biogascentrales gaan 1+1 bij Albert Heijn. Zo moeilijk is het dus. Dames, heren, politici... Je hebt niet goed begroot. Met alle gevolgen van dien. Gisteren nog kwamen wij een kennis tegen, wiens 1,5 jaar oude zoontje ons trots zijn 3 eerste woordjes prevelde. Mama, papa, pensioensparen.
Dit was De Zeven Kiest met Bert Rijmen. Bedankt om te luisteren. Volgende woensdag zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.